goedje weer te zien.
Het is lang geleden.
Ja, er zat van alles tussen.
Vakantie.
Ja, ik was met vakantie.
Snabbels.
Voor mij niet.
Voor
jou?
Voor mij wel, ja.
Gedoe. Het lukte even niet om 3 weken achter elkaar samen iets te maken, geloof ik.
De wereld is niet stabiel, wij ook niet.
En is het beter gegaan met de wereld afgelopen 3 weken?
Nou, nee. Niet per se.
Nou, niet per se. Slechter, denk ik zelfs.
Ja.
Ik moet zeggen dat, weet je nog, dat je mij verweet een soort van omzichtlover te zijn?
Ja, ben je eroverheen gegroeid, Bram?
Heel erg. Oh. Ja, nou ja, ik was echt geen lover, maar ik ben nu wel een soort van fuck. Ik voel me beet genomen in één keer.
Maar we hebben op delinksemannen.nl hebben we nog steeds die knop. We gingen in gesprek met ons. Ja, misschien moet die maar weg. Hè?
Die knop moet weg.
Die knop moet weg.
Ja, het is een soort van, het wordt ook in het is ook hoe media, dus op één is altijd een beetje toch het vlaggenschip van het populisme geworden in Nederland.
Ja.
Dus eerst was Caroline van der Plas daar elke dag, nu is om zich daar, bijna elke week voor mijn gevoel.
Ja.
Maar ik had toch nog een soort van stille hoop dat ik dacht, ja, oké, hij is er rechts en hij is ook centrum rechts. Het zal allemaal wel, maar het komt een soort van normale, we gaan weer normaal met elkaar nadenken over de problemen.
Alle probleemveroorzakers.
Totdat hij zei van dat hij dus eigenlijk wel, als hij mag kiezen,
ja.
VVD, ja 21,
SGP, ja. De mannen broeders.
We gaan erop achteruit, dacht ik in één keer. In plaats van we gaan erop vooruit.
Ja, hij heeft ons echt een loer gedraaid.
Hij heeft ons een loer gedraaid. En ja. Nu zitten we ermee. En hij heeft wel gezegd, zag ik vanochtend, dat is ook gewoon een teletextbericht op 101 tegenwoordig,
ja.
Dat hij nu wel denkt geen premier te willen worden. Nu zit hij die lijn in één keer.
Ja, maar hij houdt het wel allemaal bezig. Hij houdt ons allemaal bezig.
Maar dat is ook gek, want er wordt dan gezegd, ik weet niet of jij dat belangrijk vindt in jouw stem, maar het lijkt me toch wel essentieel dat je uiteindelijk weet wie de baas wordt van het land. Even dan tussen haken, natuurlijk en zo. En het is toch heel gek dat je dat niet weet.
Ja.
Toch, stel je voor dat hij de grootste wordt. Hij zal de grootste gaan worden. Die kans is vrij groot volgens mij.
Mm-hmm.
Dat hij dan gewoon kan bepalen. Zag ik wat, Roxanne Herzberger, premier van Nederland. Die zat op de lijst bij NRC.
Ja,
dat
weet ik. Ja.
Dat is toch, ja. En dan, wat moeten we dan?
Ja, dan...
Hebben
wij alleen maar meer bestaansrecht.
Ja, maar het is heel gek.
Elke week praten over hoe we dat kunnen oplossen.
Ja, maar het is echt heel gek. Sorry dat het even dat ik meteen helemaal losga. Omdat namelijk,
uit de politiek, ja. Ja.
Ja, omdat namelijk normaal gesproken, als jij stemt op een partij, dan weet je, de partijleider wordt de premier. En dan kun je aan wennen, kun je gevoel bij hebben, kun je meenemen in je keuze. Maar nu zo meteen... wordt NSC de grootste partij. En dan geef je eigenlijk iemand een vrijbrief om te kiezen wie die wil om premier van Nederland te worden.
Ja.
Ik vind dat een hele onprettige en ik ervaar dat als een onveilige werksituatie op dit moment.
Ja, dus jij gaat niet op hem stemmen?
Ik ga zeker niet. Nou, dat was ik nooit van plan.
Nee, ik ook
maar,
niet.
Ik dacht meer van, ik gedoogde. Dus ik dacht, nou ja, misschien wel goed. Maar ik was in de naïeve veronderstelling. Oh, NSC gaat dan samen met GroenLinks en PvdA. En dan komt er een soort van mooi midden. En dan
gaan we
weer met z'n allen, ja, of rechts en links samen. Gaan we het samen doen? En dan denk ik, nee, we gaan gewoon cultureel super conservatief protesteren bij abortusklinieken de komende 4 jaar.
Ja.
Nou, we hebben er zin in.
Waar
gaan we vandaag verder? Dit was het over omzicht voor vandaag.
Ja, we gaan niet de hele tijd over hem hebben. Hè? We moeten het niet nog meer voeden, het beest.
Nee, maar ik wilde het even kwijt. Ik heb ook 3 weken me in moeten houden.
Ja, zeker. Beginnen. Nou, ik heb niks waar ik zo gefrustreerd over ben als jij over omzicht. Dus ik heb niks eigenlijk.
Oké, maar wie gaan we bellen vandaag?
Ja, 3 mensen. We sluiten af vandaag.
Ja.
Laten we gewoon eens even een keertje andersom doen, hè. Met Jan van Tienen. Jan van Tienen heeft een boek geschreven. De verworvenheden of hoe je iemand wordt die ernaar verlangt om op het eiland Hompelvoet te zijn. En we gaan met hem bellen over of rechtstreeks op je oplossing afgaan. Nou, eigenlijk wel het allerbeste idee is.
Ja, want het is een soort van toch een soul-searching boek is het geworden, toch?
Zeker.
Ja, oké, interessant. Zeker. We gaan ook bellen met Henk Nijboer. Dat was trouwens ook een suggestie van jou. Henk Nijboer is vertrekkend Kamerlid.
Ja.
En het is eigenlijk een politiek onderwerp dat je zomaar aandacht in de links.
Ongelooflijk.
Ja. Hij was bezig met een initiatiefwet voor het verbod op tijdelijke huurcontracten. Dat ging eigenlijk heel goed in kan en kruiken totdat de BBB in de Eerste Kamer er in één keer voor ging liggen.
Ja.
En nu wankelt die wet die eigenlijk wel heel belangrijk is. Nu is hij weg, maar hoe lossen we nou op dat die wet alsnog erdoor komt?
Ja. Ja, shame on you, BBB.
Ja.
We hadden zoveel vertrouwen in je.
Nou, BBB, dat is alweer positief. Dat BBB, daar blijft niets meer van over in de...
Gedecimeerd.
Die gaan heerlijk. Ja. En...
reclame.
Ja, we gaan over Groningen.
Ja.
Even praten over...
Lokaal thema.
In Groningen is deze week besloten dat er reclamebelasting gaat komen. Tot grote onvrede van heel veel mensen die dat moeten gaan betalen. En van het CDA in deze stad.
Ja.
Toch een beetje... Hè,
de ondernemerspartij van Groningen.
Het NSC avant la lettre, zou je kunnen zeggen. Ja. Terwijl ik ook al kan denken, volgens mij kan dat een oplossing zijn voor die gigantische straatvervuiling die overal ook aanwezig is. Dus
ik word er heel moe van als ik op straat loop. Hele tijd alleen maar reclame.
Dus wat is nou eigenlijk het probleem? Ik zou zeggen, dit zijn de linkse mannen van zaterdag 11 november.
Ah, de eerste beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen.
There's no way back. Zullen duurzamer moeten?
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Met Jalt.
Jalt, oh, dit klinkt wel heel donker, deze toon.
Ja? Ja, mijn mobiel is crap.
Dit is beter. Dit is meteen beter. Het is een beetje zoals de peilingen van het CDA. Ze wisselen heel erg, maar daarna blijft er niks van over.
Je zegt, het wordt juist beter, toch? Nee.
Ja, nu wordt het beter. Ja, oké, het is een rare meter.
Net als de peilingen van het CDA, bedoel je?
Ja, goed, daar gaan we niet over praten. We gaan praten over reclamebelasting. Dit is een beetje een lokaal onderwerp voor de linkse mannen. Dat doen we niet heel vaak, maar vandaag even wel. Want best interessant, want er is reclamebelasting ingevoerd, of wordt ingevoerd in Groningen. Dan moet je voor alle andere mensen in Nederland uit gaan leggen, waar hebben we het dan eigenlijk over? Reclamebelasting?
Ja, het gaat er eigenlijk om dat, reclamebelasting is een beetje een foute term. Want het gaat over alle openbare aankondigingen. Dus het gaat ook over naambordjes. Het gaat, denk breed. Dus sportverenigingen, ondernemers. Iedereen wordt er eigenlijk door geraakt. En je gaat eigenlijk betalen per vierkante meter aan reclame. Dus,
Wie gaat dat allemaal opmeten eigenlijk?
Jalt?
Wie gaat dat allemaal opmeten?
Ja, daar hebben ze een bedrijf voor ingehuurd. Dus die zijn overal bij langs geweest. En die zijn gaan kijken.
Ja, okay. Dus het is al helemaal in kannen en kruiken, dit idee zou je eens kunnen zeggen.
Ja, afgelopen woensdag is het helaas door de raad gegaan. Alleen de coalitie die was voor en de gehele oppositie die was er falikant op tegen.
Ja, nou zou ik denken, Jalt, dat is misschien toch ook wel een beetje een goed idee dat er minder uitingen overal buiten zijn. Dat je niet de hele tijd afgeleid raakt als je op straat aan het fietsen, lopen of autorijden bent. Weet ik veel wat je verder nog op straat kan doen. Dat je in ieder geval gewoon een beetje focus kan houden en dat we niet eindeloos afgeleid worden. Waarom zeg jij van, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens?
Nou, op zich ben ik het met dit punt wat jij zegt eens. En ondernemers die geven ook wel aan. Hè. Wij zien ook wel dat het op sommige plekken wel wat minder kan. Maar ondernemers hebben ook aangeboden om samen met de gemeente te kijken. Hey, per gebied, wat kunnen we nou doen om per gebied de reclame te verminderen? In plaats van dat je meteen al zo'n extra belasting gaat invoeren. En ik snap ook heel goed dat als je kijkt naar bijvoorbeeld langs de snelwegen en al die grote borden die daar staan, dat je daar wat aan wil doen. Maar volgens mij kan dat ook heel goed samen met ondernemers, samen met bedrijven, in plaats van dat je meteen met een belasting komt.
Zijn jullie in één keer een ondernemerspartij geworden, Jalt?
Dat zijn wij al heel lang, Bram. We hebben veel ondernemers die ook lid zijn van onze club. En wat ik ook zeg, het gaat ook breder om ondernemers. Hè? Dus de voedselbank, het gaat over de sportvereniging,
ziekenhuis.
Het gaat over kerken.
Ja.
Natuurlijk ook belangrijk voor het CDA.
Ja, snappen wij, ja,
dus,
zeker.
Nee, dus het gaat over een heel breed palet aan...
En wij hebben het dan eigenlijk over qua geld. Wat betaal je dan eigenlijk? Dus per vierkante meter? Dus als je dan een beetje raad trouwens, per vierkante meter, wie heeft nou vierkante meter reclame kun je natuurlijk op zich wel hebben. Oké, per vierkante meter inderdaad. Wat betaal je dan per vierkante meter reclame? Is dat een vast bedrag?
Ja, dus dat hoe groter, hoe meer je betaalt.
Ja.
Dus als je nou echt de grote bedrijven die gaan richting een echt grote uitingen. Nou, denk aan een IKEA, die gaan richting 16.000 euro per jaar. De kleinere bedrijven tot en met 2 vierkante meter is het aan het begin uitgezonden. Dus dat is in principe goed.
Oh.
Maar daarna dan gaat het richting 1.000 euro ongeveer.
Ja, maar dus bijvoorbeeld het ziekenhuis in Groningen,
die
moet gaan betalen.
MCG.
Ja,
waarom vindt de coalitie dit een goed idee?
Ja, goede vraag.
De Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, die zegt van, nou, we moeten consuminderen, hè, dus we moeten minder gaan verbruiken. Dus die vinden het in dat opzicht een goed idee. En bij GroenLinks stond het ook in het verkiezingsprogramma. Ja, het heeft volgens mij vooral met dat eerste punt wat jullie noemen te maken. Dus dat ze zich ergeren aan de vele reclame op straat. Maar kijk, wat het lastig is, kijk, voor een grote ondernemer die, nou ja, die genoeg geld heeft, daar zal dit niet heel hard in de portemonnee raken. Maar als je een kleine ondernemer bent die het dan lastig heeft, kijk, je raakt er juist de mensen die het dan moeilijk hebben. En ben je een grote ondernemer, ja, dan denk je, ja, goed, die paar duizend euro, die betaal ik wel en klaar. Dus dat maakt ook dat het effect waarschijnlijk van de reclamebelasting heel klein zal zijn. We gaan het vervolgens evalueren. Dan vrees ik dat ze dus gaan zeggen, nou, er is weinig reclame verdwenen, dus de tarieven moeten omhoog, dus we gaan iets anders verzinnen.
Ja, want inderdaad, als je inderdaad geld gaat vragen, is niet meteen altijd de oplossing voor problemen. Want ik kan net als Wilbert heel erg meegaan. Ik denk wel dat het straatbeeld veel schoner en opgeruimder kan en dat er heel veel... Ja. Nou ja, bedrijven, groot en klein, inderdaad niet per se zorgen voor een hele fijne beleving in een stad. Maar het is ook het is absurd dat een theater of dat een ziekenhuis of een kerk of een sportinstelling ook moet gaan betalen. Dus ja, hoezo is het alles of niets? Je kan toch een soort van middenweg had ook verzonnen kunnen worden?
Ja, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Nou ja, dat is toch altijd een beetje het lichtend voorbeeld voor de
absoluut,
gemeente Groningen.
Daar willen we heen, met z'n allen.
Ja, daar willen we al die linkse mannen heen.
Ja.
Nee, maar die hebben wel die uitzondering gemaakt op maatschappelijke organisaties, dus non-profit. Dus we waren ook echt super verbaasd dat de gemeente Groningen dat niet doet. En ja, ze zeggen, ja, daarmee maken we het ingewikkelder. Ja, aan de ene kant wel, maar wat mij betreft had je de regeling daarmee ook wel een stuk eerlijker gemaakt. Ik werk zelf op een basisschool. Ja. Nou, wij hebben op onze school allemaal aanduidingen van hoe de school heet, zodat die goed te vinden is. Ja, straks ben je onderwijsgeld kwijt, omdat je moet gaan betalen voor je openbare aankondiging.
Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Ik vind het een beetje, want ik ben het niet met je eens, Jalt. Want volgens mij lijkt het me heel goed dat je juist wel belasting gaat heffen op reclame. Ik bedoel, nota bene is er op een hele prominente plek in Groningen een roken.nl winkel geopend.
Dat soort winkels, daar kan je sowieso je vraagtekens
bij
stellen.
Waarom mag dat? Ja, dat is een ander gesprek. Maar waarom kan dat überhaupt? Waarom kun je een roken winkel openen in Groningen? Waar slaat dat op? Gewoon op de vismarkt.
Nee. Eens? Ja,
dus grijp in.
Ja. Nee, ja, eens. Dus daar hebben we wel eens naar gekeken. Maar dat is natuurlijk super zonde van je binnenstad. Dat soort winkels, ja, wat moet je ermee?
Ja, niks.
Dus weg met dat ding. Dat is helaas ingewikkeld.
Ander verhaal, maar daar kan ik wel in meegaan. Maar het is toch heel stom inderdaad dat je een onderscheid tussen profit en non-profit maken. Dat is toch niet ingewikkeld? Dat is toch vrij simpel te deduceren, lijkt me.
Precies.
Nou ja.
Ja. En wij in Groningen zijn we een beetje kampioen vrijstelling. Hè? Dus de lage inkomens en terecht worden heel vaak vrijgesteld van allerlei soorten belastingen en betalingen. Maar op dit vlak lukt het dan blijkbaar niet. Dus dat frustreert. En een goede uitleg, dat kwam daar ook gewoon niet op.
En nu? Want nu, het komt er dus. Dat betekent dan dat het vanaf januari 2024 van kracht is.
Iets later, volgens mij vanaf januari 2025. Ze hebben nu een nulmeting gedaan. Nou, ze gaan straks met elk bedrijf, elke vereniging, die krijgt op de mat wat hij moet betalen.
En je hebt weer zo'n bedrijf dat ingehuurd wordt, moet ik ook over nadenken. Die kunnen hier gewoon 7 maanden voor naar Ibiza waarschijnlijk voor deze opdracht die ze hebben gekregen van de gemeente Groningen.
Dat heeft flink wat geld gekost, ja. En uiteindelijk zit hier natuurlijk ook heel veel kosten aan om dit überhaupt te gaan handhaven. Dus de totale opbrengsten die zijn slechts. Die zijn een half miljoen per jaar. Als je dan bijvoorbeeld vergelijkt met de gemeente Amsterdam, ik had net bijvoorbeeld over dat hoogste tarief, bij ons is dat 16.000 euro. In de gemeente Amsterdam betaalt de IKEA volgens mij een ton per jaar. Oh ja. Dus die hebben de tarieven wel een stuk hoger. Dus dat is ook wel een beetje de vrees, dat je straks gaat zien van oké, we voeren het nu in. Maar ja, gemeenten hebben het al financieel lastig dat dit dan ook weer een extra inkomstenbron gaat worden.
Oh ja. Ja, goed. Oké, ja.
En wat ga jij nu doen om ervoor te zorgen dat dit of van de baan gaat of genuanceerd wordt?
Genuanceerd, hè? Van de baan, dat vinden we van de baan, nee, toch?
Nee, vind ik niet per se, maar
de nuance. Er komt straks een evaluatie. Nou, daar hebben de coalitiepartijen, die hiervoor waren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie, wel van gezegd van, laten we kritisch kijken bij die evaluatie, hoe die maatregel uitwerkt. Ja, wij gaan daarbij weer pleiten om in ieder geval die maatschappelijke organisaties non-profit uit te zonderen.
Ja,
dus dat.
Goed, Jalt, sterkte en succes.
Ja, jullie fijne aflevering.
Later. Hoi.
Hoi.
Het is wel gek.
Ik vind eigenlijk de hele IKEA één grote reclameuiting. Want dat pand is toch helemaal blauw.
Ja, maar volgens mij moet je daarvoor betalen. Volgens mij telt dat ook namelijk. Ja? Ja, volgens mij is het ook elk logo dat je op je gebouw zet. Dus ik denk dat dat ook gewoon telt.
Ja. Maar ik vind het op zich een goed idee.
Absoluut een goed idee.
Maar de
slechte uitvoering. Wij hierbij, nee, dat is een beetje... Nee, wel. Het is toch een slechte uitvoering.
Het is sowieso een slechte uitvoering. Ja. Maar ik weet ook niet... Ja, nee, ja, ik moet misschien niet altijd meten aan de wedstrijd.
Nee,
ik denk dan, überhaupt zouden we moeten reguleren dat... Of überhaupt zou het misschien goed zijn om gewoon reclame te verbieden. Als ze echt willen consumeren.
Ja.
Maar ja, dat is dan moeilijk. Dit maar.
Dat is moeilijk.
Een half miljoen vind ik ook helemaal niet veel geld.
Nou ja, is het gaat... Kijk, en dat is ook de vraag volgens mij die hierboven. Gaat het om het feit dat je geld wil verdienen als gemeente? Dat is eigenlijk een slechte
reden.
Noodzakelijk, omdat het ook inderdaad te veel tekorten zijn bij gemeentes, maar een slechte reden. Of gaat het erom dat je de wereld een beetje beter wil maken? Ja. En ik denk niet dat dit lijkt niet op een idee dat de wereld beter maakt. Want als je het ziekenhuis laat betalen, dus als het in dat zorggeld gaat, onderwijsgeld, dan gaat naar reclamebelasting, dan zijn we een beetje raar bezig.
Ja.
Toch?
Goed. Ja, zijn we dingen door elkaar
aan. Over raar bezig gesproken, Wilbert.
Ja, de BBB.
Ja. Nou ja.
Ja. Ja. Nou, er is een nieuw wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat er een gezondere relatie tussen verhuurders en huurders komt. Daar heeft Henk Nijboer van de PvdA, ook hier uit Groningen komt hij trouwens, aan gewerkt. En dat is doordat de BBB anders heeft besloten. Ja, nog niet van de baan, maar hoe nu verder?
Hoe nu verder, ja. En, dat is Henk. Dag Henk, Bram van de Linkse Mannen.
En Wilbert,
ja,
hallo.
Hi.
Hallo.
Je dacht, ik ga vrolijk en opgeruimd weg uit Den Haag. En toen dacht de BBB, nee Henk Nijboer, daar denken wij even anders over.
Ja, die hadden voorgestemd in de Tweede Kamer. En die hebben 16 zetels in de Eerste Kamer. Dus hebben echt zijn een machtsfactor van belang. En ik hoorde eerlijk gezegd alleen maar wat over beleggers. En niks meer over burgers. Dus het is meer de boer-beleggers. Beweging dan de boer-burgersbeweging. Ze hadden het zelfs over de bestaanszekerheid van beleggers de hele tijd.
Echt? Ja.
Nou, dus daar sprong ik wel van.
Die arme beleggers toch. Ja, want hebben ze geen overleg gehad, denk je, tussen de fractie in de Tweede Kamer en de mensen die in de Eerste Kamer tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd? Of hoe is dit gelopen?
Nou, ik denk dat in die fractie best wat pandjesbazen zitten. En dat die denken, ja, verdorie, als je die huurders beter beschermt, dan gaat het ten koste van ons rendement. Maar het is natuurlijk een afweging van, vind je dat er huurders, in onze wet mogen huurders in hun huis blijven wonen, als ze nette huurders zijn. Tussen beleggers die elke 2 jaar ze eruit willen jagen en weer een hogere huur willen vragen. En het belang van huurders om een zeker dak boven het hoofd te hebben. En zij hebben dat belang duidelijk, luid en duidelijk in de Eerste Kamer van beleggers het zwaarst gewogen. En in de Tweede Kamer deed Van der Plas nog alsof zachter de mensen stond.
Ja, heel bijzonder. Even de basis van het verhaal. Over wat voor wetsvoorstel hebben we het hier?
Het is het einde maken aan de tijdelijke huurcontracten en de vaste huurcontracten weer als norm stellen. Je mag nu, en net als bij arbeidscontracten, als je een contract krijgt bij een werkgever, kun je een tijdelijk contract krijgen en daarna een vast contract. Dat kan met huren sinds 2016 ook. En verhuurders misbruikten dat eigenlijk steeds om na een jaar of na 2 jaar het contract op te zeggen. En dan weer een nieuwe huur erin te laten, waardoor ze een veel hogere huur konden vragen. En daar willen we een einde aan maken. Gewoon weer een vast contract als je net de huurder bent. Dat was norm. En dat willen we in de wet vastleggen. Samen met Pieter Grimbis van de ChristenUnie doe ik dat.
Ja, en die ging dus door de Tweede Kamer heen. En die strand dus nu in de Eerste Kamer. Maar even voor de goede orde, het betekent niet dat het helemaal niet er kan komen. Hè? Want er zijn nog mogelijkheden, toch Henk?
Nou ja, ze gaan dinsdag stemmen. Ja. De Tweede Kamer heeft met 112 zetels voorgestemd. En de Eerste Kamer gaat dinsdag stemmen. We hadden het debat afgelopen dinsdag.
Ja.
En ik hoop dat er nog een meerderheid voor is. Er zijn natuurlijk veel partijen ook voor. Hè? GroenLinks, PvdA en ChristenUnie natuurlijk als indieners. Maar ook SP, en Partij voor de Dieren, PVV, Volt. Dus er zijn een heleboel partijen ook voor. En het hangt waarschijnlijk van het CDA af of het gaat halen. Dus dat is spannend. Maar die hebben ook in de Tweede Kamer wel voor gestemd. Daar hebben we een heel stevig debat over gehad. Dat zou echt een einde maken aan heel veel stress en onzekerheid van huurders. Want je kunt geen kant op als je huur wordt opgezegd en je zit in een huurhuis. Waar moet je naartoe?
Ja, naar een ander huurhuis, maar dan betaal je weer een keer zoveel waarschijnlijk.
Ja, of je moet weer bij je ouders terug of bij vrienden slapen, want er zijn gewoon veel te weinig huizen. Zelfs als je al de hoofdprijs betaalt, kun je niet altijd een huis vinden.
Nou is het ook zo, we hebben daar vaak ook met de Linkse Mannen was over gesproken, lang geleden. Dit lijkt dus ook erop dat dus mensen stemmen in hun eigen belang. Voor de BBB dan, want die zijn dus pandjesbaas of beleggers, of die hebben daar gewoon connecties mee, waardoor ze in hun eigen belang stemmen. En dat is toch een beetje, dat is in de Eerste Kamer wel vaker volgens mij een gevaar, dat er mensen ook zitten met banen en andere en dergelijke. Dat moet toch eigenlijk niet kunnen, Henk? Zo, dat er zo wordt gestemd.
Nou, ik vind dat best moeizaam af en toe. Kijk, het is wel zo dat de Eerste Kamer is een nevenfunctie, hè, van half één of anderhalf dag in de week. Dus ik snap ook wel dat mensen er wat naast moeten doen, want ja, daar kun je niet van leven.
Nee, dat snap ik ook.
Dus ja, dat is natuurlijk de consequentie van als je een parttime baan hebt, dat je daarnaast ook wat anders doet. Dan heb je natuurlijk in gemeenteraden en staten waar heel veel mensen heel veel uren maken voor de goede zaak, heb je dat ook. Maar het is wel problematisch als mensen vooral voorzitter zijn van brancheverenigingen, lobbyistenorganisaties en dat soort zaken. Dat komt ook voor. En eigenlijk zou dat...
Ja, en dat wisten we nooit weten. Of wat eigenlijk is eigenlijk...
Valt jouw telefoon
Ik weet niet, nee. Henk, ben je er nog? Ja, Henk is in het buitenland, dus we kunnen even opnieuw bellen.
Ja, zou ik doen.
Ja. Ik wil ook even vragen waar hij eigenlijk is. Hij is dus meteen... van schrik of gewoon. Hij dacht, dat zit erop. Ik ga gewoon...
Dit was het.
Ik vertrek naar verder oorden. Dit is wel...
Ja, Henk. Ja, we vielen even weg.
Ja, Jij bent even voor de je bent ook niet in Nederland. Je bent in het buitenland, Henk, toch?
Ja, ik ben in het buitenland, ja.
Mogen we weten welk buitenland? Of,
dinsdag wel weer, hoor, bij de stemmingen.
Maar waar ben je dan, Henk?
Dan zal ik erbij zijn.
Waar ben je dan?
Ik ben nu in Frankrijk. Een paar dagen.
Wat lekker. Dat doen ze Frans. Ja, goed. Nou, je viel weg. Maar we hadden het over inderdaad de weem van belangenverstrengeling.
Ja, want het lijkt me dat daar wel een eenvoudige oplossing voor te bedenken is. In de zin van, als het gaat over een wet die gaat over verhuurders en huurders. En je bent zelf pandjesbaas, dan stem je daar niet over mee. Toch? Dan onthoud je je toch van stemming, lijkt me, als je een beetje fatsoenlijk bent.
Nou, of je doet in ieder geval het debat niet. Maar ja, we zien dan Van Haga, een van de grootste huisjesmelkers van Nederland. dat hij gewoon heel actief het woord voert in de Tweede Kamer. Hè. Daar heb ik hem ook wel eens op aangesproken in het debat. Van, ik vind dat niet kan. Maar goed, die mensen zijn gekozen. Die hebben ook die mogen dat natuurlijk in principe wel doen. Dus het is soms nog erger dat ze zich heel actief inzetten voor de belangen die ze zelf hebben. En Van Haga is daar wat op dit terrein het ergste voorbeeld van.
Ja, ja. Jij vertrekt, jij bent eigenlijk al vertrokken. Het zit er eigenlijk al voor jou zo'n beetje op, jouw kamerperiode, jouw parlementaire periode. Er gebeurt veel als het gaat over de woningmarkt. Ook een onderwerp waar je veel mee bezig bent geweest. Heb je er vertrouwen in dat ook straks, ja, dat is een beetje natuurlijk een koffiedik kijken, dat er wel goede stappen gemaakt gaan worden om het voor huurders, maar ook voor mensen die graag een koophuis willen kopen, beter wordt?
Nou, ik heb er wel zorgen over, want eerlijk gezegd lijkt rechtsconservatief Nederland aan een overwinningsmars begonnen.
Ja.
En dat betekent, kijk, als je het verkiezingsprogramma van BBB ziet, maar ook van anderen, van de VVD ook. Ja, dan gaat het gewoon de rode lopen voor beleggers en verhuurders open. Kunnen huurders, maar ook starters er eigenlijk naar fluiten. Naar een betaalbare huurwoning. Want ze willen alles aan de markt overlaten. Maar
wat ik niet zo goed begrijp,
nou,
Henk.
Wonen een grondrecht vindt.
Jazeker, wonen is een grondrecht. Volgens mij is dat gewoon, dat vind jij. Maar dat hoop ik dat iedereen dat vindt. Maar wat ik niet zo goed dan begrijp is. We lopen toch ook allemaal, tenminste in Polonaise. Of in ieder geval, als we niet in Polonaise achter hem aanlopen. Dan denken we, nou ja. Bij hem is het wel in goede handen. Achter Pieter Omtzigt aan. Bestaanszekerheid. Wonen. Woningen is belangrijk. Dat moet dan toch bij hem in goede handen zijn als hij de grootste partij wordt, zou je zeggen?
Ja, dat weet ik niet. Want je ziet eigenlijk niet welke keuzes hij uiteindelijk maakt. Hè? Ik bedoel, het zijn wel algemene termen. Maar hij vraagt zelf altijd overal door. Maar als je bij hem doorvraagt, krijg je geen antwoord. Dus dat vind ik een grote onzekerheid. En hij zal het alleen, ook niet hoe groot hij ook wordt, niet kunnen doen. En als BBB mee gaat doen of de VVD mee gaat doen, die koersen echt aan de verkeerde kant bij. Hè? Die sturen echt aan de verkeerde kant bij. Dus ik heb er grote zorgen over, of dat wel de goede kant op gaat. Want je moet echt als overheid fors ingrijpen, wil je huizen betaalbaar houden voor iedereen.
Ja, ja, goed, oké. Okay. Weet je al wat je gaat doen, Henk, eigenlijk? Of neem je een sabbatical straks?
Nee hoor, ik neem geen sabbatical. Tenminste, dat is niet mijn bedoeling. Dus ik ga gewoon snel solliciteren en ik hoop snel wat anders te hebben. Maar ik weet nog niet precies wat.
Nee, nou ja, goed, dat hoeft ook niet door. Je mag ook even rustig nadenken. We zullen geen mes op je keel zetten. Henk, fijne tijd in Frankrijk in ieder geval.
Ja, hartelijk dank.
Laters, doei.
Oké, hoi.
Maar het kan dus nog wel, hè? Dinsdag.
Ja, jij was iets te snel, inderdaad.
Nee, ik dacht dat het al
terug was. Dus het debat in één keer draaide het BBB. Dus dan kun je nu wel invullen dat zij dus tegen gaan stemmen. Maar alsnog kunnen er wel genoeg zetels voor zijn. Alleen het CDA is ook altijd een beetje onzeker. Want die zijn ook voor de ondernemers natuurlijk. Hè?
Ja, dat hoor je net
ondernemers.
Al. Ondernemers.
Oké.
Er is nog hoop.
Er is nog hoop.
En volgende week gaan we het horen.
Het is wel cynisch ook. Hè? Je bent 11 jaar Kamerlid Henk Nijboer. Je vecht voor Groningen. Je vecht voor mensen die graag in een huis willen wonen.
En dan gaan dan een paar mensen die gewoon zelf toevallig...
Betekenisloos.
Het is toch gewoon heel... Ik blijf het gewoon heel raar vinden dat je daar als persoon gaat zitten in plaats van als vertegenwoordiger. Dus je gaat dan als persoon zeggen, het gaat mij aan.
Ja, maar je bent volgens mij in de Eerste Kamer... Je bent ook niet een echte volksvertegenwoordiger, hè? In de Tweede Kamer word je gekozen. In de Eerste Kamer word je indirect gekozen.
Ja.
Dus in feite is het wel zo. Hè, want je door de statenverkiezingen word je dan gekozen in de Eerste Kamer. Maar je hebt een ander mandaat eigenlijk. Dus je kan inderdaad daar veel meer ook zitten als een soort van wat jij belangrijk vindt in het leven. En dat, je zou kunnen zeggen, dat is gewoon een beetje een fout in het stelsel.
Hebben we daar niet eerder over gesproken?
Dat zou moeten veranderen.
Ja. Want anders zitten daar gewoon allemaal mensen die gewoon hun eigen dingen belangrijk
vinden. Ja, dat is gewoon een grote... Dan word je brandverenigingen, lobbyclubs en dergelijke krijg je dan die daar vertegenwoordigd worden. En dan krijg je dus dit soort dingen. Dan kan het dus zomaar draaien in één keer.
Oh, wat een kutzooi.
Een kutzooi, hè?
Ja, verschrikkelijk.
Ja, daarom bestaan wij ook, mensen. Ja. Ja.
Dat is onze raison d'être.
Ja. Goed, iets vrolijkers, denk ik.
Nou ja, je weet het maar nooit.
Je weet het maar nooit.
Nee, maar ik was vorige week op een boekpresentatie van Jan van Tienen.
Waar was dat?
In Sinetol in Amsterdam.
Leuk.
Ja, even een weekendje weg.
Lekker man.
Ja, maar daar heb ik... daar werd een boek gepresenteerd. Ik heb het al gezegd. De verworvenheden of hoe je iemand wordt die je naar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn.
Ja.
Dus we gaan Jan bellen en vragen wat Hompelvoet in vredesnaam is. En of wij niet te veel op oplossingen gefocust zijn.
Eigenlijk stellen wij ons... Oh, dat gaat snel. Onszelf ter discussie. Goedemorgen Jan.
Hallo Jan.
Goedemorgen Bram. Wilbert. Hallo.
Jan, hoe gaat het met het boek? Hij is af.
Ja. Goed, het ligt hier.
Ja,
het ligt hier
het
ook.
Het heeft een relief op de omslag, wat ze een preeg noemen.
Een preeg.
Mijn vorige boek had het niet, dit boek heeft het wel.
Ja,
dus ik wrijf daar soms overheen met mijn vingers.
Ja,
dan denk ik
ook.
Oh, wat fijn.
Ja, en die preeg, is dat wat het boek goed maakt of is het iets anders?
Het is met name de preeg, maar daarnaast heb je ook nog het feit dat het gaat over Hompelvoet.
Ja.
Belangrijker nog, hoe je iemand wordt die ernaar verlangt op het eiland Hompelvoet te zijn.
Ja, want wat is Hompelvoet? Het is een eiland, maar verder?
Het is een eiland in het Gevelingenmeer, dus tussen Zuid-Holland en Zeeland. Daarnaast is het denk ik wel een metafoor.
Mm-hmm. Maar daar moet je niet...
Spoiler.
Maar daar moet je niet al te veel over uitleggen, denk ik, hè?
Oh, oké. Okay.
Kan dat, zeg maar, zonder dat mensen het gevoel hebben dat ze dat boek niet meer hoeven te lezen?
Ik denk dat het heel goed is om het soort van hompelgevoel in jezelf te ontdekken. Daar geeft het boek oefeningen voor.
Maar wat is het? Dit klinkt meteen weer. Dan zijn we toch weer een mindfulness-podcast geworden. Ik word altijd weer door Wilbert van den Kamp ingetuind in zo'n uur. Hoe worden we hompelvoet terug?
Nee. Hoe krijg je het hompelgevoel?
Hoe krijgen we het hompelgevoel?
Ja, dat is door je eigen fascinatie en nieuwsgierigheid volledig de loop te laten. En dat heeft dan te maken met een soort blik op de eigen omgeving.
Mm-hmm.
En het soort van ontwikkelen van een soort, een radicale vragenwaan. Zeg maar, alles in je omgeving komt natuurlijk ergens vandaan.
Ja.
Hè? De kop koffie, de kop waar je koffie uit drinkt.
Ja.
De boontjes in die koffie.
Ja.
En ik denk dat een belangrijk deel om dat hompelgevoel te ontwikkelen is dat je een soort van daar... de hele tijd bij stilzet van, waar komen al die dingen vandaan?
Ja, dus eigenlijk, ja, en Bram, ik ga even verder, want Bram is in opperste staat van verwarring, kijken of we hem daar doorheen kunnen loodsen. In jouw boek, om dat te bereiken, omschrijf je eigenlijk jouw reis, die andere mensen als voorbeeld kunnen nemen, en waarin dan altijd aan het begin dus een basis is, en daarna allerlei oefeningen en aan het eind de meeste proef. Nou, en Bram, om jou verder te vermoeien, zal ik een aantal van de oefeningen even voorlezen. Het is bijvoorbeeld faal er op een bepaalde manier in de randen van de stad te verkennen met Boudewijn bij Rotterdam Pernis en Rotterdam Havens. Maar ook bijvoorbeeld, raak op een bepaald moment doordrongen van het besef dat de aard en de levensloop der dingen en verschijningen te kennen zijn, te achterhalen zijn en besef dat het inzicht op een spirituele, diepe manier samenvat met de mogelijkheid van kunnen spreken.
En daarna... Ik snap er echt helemaal niks van.
Nee, maar...
ik snap er echt helemaal niks van.
En dat is dus volgens mij precies
de
wat
bedoeling.
Goed is.
Oh, dat is de bedoeling, Jan. Dat ik hier niks van snap, dan gaat het goed.
Ik denk, als jij dit boek leest, dat het gevoel dat je krijgt, de manier waarop je dan naar de wereld kijkt, ik denk dat die je ook inzicht geeft in een soort van... Kijk.
Wat gebeurt er
nou? Even los hiervan. Ik ben dit boek ook gaan schrijven omdat ik op een bepaalde manier een beetje was opgebrand op heel veel meningen op het internet lezen.
Oh ja.
En een mening is natuurlijk altijd een soort afkorting. Dat je iets stelt en iets zegt. En dan valt er altijd iets buiten de boot. Een stukje waarheid misschien. Ik vind dit nog moeilijk om uit te leggen. Maar misschien, ik hoop een beetje op je begrip.
Nee, ik zeg maar... Ja, goed. Nee, ga door. Ja, ik luister aandachtig.
En dus is het een manier om daar dan mee om te gaan. Om dat ongenoegen vorm te geven. Was dan om misschien een soort... andere mening tegenover te zetten, namelijk dat het goed en belangrijk is om op het eiland Hompelvoet te willen zijn. En hoe je dat bereikt is door een soort enorme nieuwsgierigheid naar de omgeving juist, in plaats van dingen te vinden. Als
ja, want dat is waarom ik jou graag wilde bellen in deze aflevering. Wij zijn, en Bram misschien nog wel meer, we zijn allebei best wel doelgericht. En heel erg op zoek naar oplossingen. We heten De Linkse Mannen lossen het op. En de vraag die ik jou dus zou willen stellen daarbij, Jan, is het wel een goed idee om elke keer zo rechtstreeks naar de oplossing te willen gaan? Of zouden we iets meer het verlangen naar een oplossing moeten cultiveren?
Nou, hoeveel van die problemen die waar jullie oplossingen voor hebben aangeboden, zijn al daadwerkelijk opgelost? Ik bedoel, heeft het gewerkt?
Ja,
als wedervraag.
Ja. God, ja. Moet wel even een probleem. Er zijn wel problemen opgelost. Okay, maar okay. Ik weet niet. Een meest recent probleem wat dan toch is opgelost, waar we dan in ieder geval de illusie van hebben dat we daar toch aan bij hebben bijgedragen, is dat bijvoorbeeld het programma, en daar moet ik een klein beetje aan denken nu, de Biohack Project van de KRO-NCV is geschrapt.
Oké, dat is dan...
Dat kunnen we op onze palmares schrijven.
Ik weet niet of dat... Nou ja, dat is niet onze oorzaak geweest natuurlijk. Maar ja, je maakt jezelf wel wijs natuurlijk. Je maakt jezelf in ieder geval, kan je het wijs maken. Dat is ook onze richting in het leven, hè. Dat is onze hompelvoet is dan, om maar eventjes in jouw metafoor te blijven spreken, is dat wij echt het gevoel hebben dat, nou ja, dat mensen als ze dan zo meteen op deze podcast dan afgeluisterd hebben, dat ze dan gewoon met goede moed en fris en met nieuwe besliskracht in het leven staan.
Oké, dat kan ik wel waarderen.
Bedankt.
Ik zet er naast dat je door je verlangen op hompelvoet te zijn, te cultiveren, misschien een soort van andere manier iets anders oplost, wat je zelf nog niet helemaal begrijpt.
Nee, dat is waar.
En dat soms ook goed is.
Ja.
Ja, het is een beetje een...
Het blijft abstract, Jan. Maar dat is niet erg, want dat is toch het hele idee van dit boek, denk ik.
Ik vind... ik heb het gelezen.
Ja, je hebt het gelezen.
Ik vind het dus niet heel abstract.
Okay.
Ik vind het eigenlijk heel abstract dat we denken dat voor hele complexe dingen een heel eenvoudige oplossing te vinden is.
Ja, dat
is.
Snap ik, ja.
En wat dit boek doet is eigenlijk niet zeggen, we gaan de oplossing... Ja, dat is geen spoiler trouwens. Dit boek zegt niet van, dit is de oplossing, maar ik ga gewoon eens even eromheen lopen en kijken wat er allemaal omheen zit en gebeurt, voordat ik zeg, dit is de oplossing. Mm-hmm. En dat geluid is het ook waard om gehoord te worden.
Ja, Jan, is het nou, dit klinkt wel als zeg maar, je laatste boek of zo. Ik bedoel, hierna kan geen boek meer komen, toch? Het is nu af. Dit is het Magnus Opum.
Opus,
excuses. Dankjewel.
De vervoegingen van Bram in het Latijn
is een beetje weggezakt inmiddels.
We zullen zien.
Ja, oké. Okay. Ik zal het lezen.
Misschien ben ik nog maar net begonnen.
Ja, ik zal het lezen. Ik ga in ieder geval het proberen te lezen. Je merkt wel aan mij, zeg maar, dat in alles in mij zit een soort van anti-spiritualiteit. Dat is lastig soms in het leven. Wilbert die voegt dat wel. Wilbert is eigenlijk de enige spirituele persoon die ik in mijn omgeving toesta. En daar hoor jij dus nu ook bij. En ik laat je weten wat het met me doet, het boek. En of ja, het iets met
echt,
me doet.
Ik ben echt nieuwsgierig.
Ja, ik ook. Ik ben nog heel nieuwsgierig.
Ja. Zeker, zeker voor jou. Ja,
ja zeker voor mij, ja.
Goed. Absoluut.
Ik ben er zo van de nulmeting.
Ja, ik denk het wel, ja.
Goed.
Dat nou, hebben we wel, dat hebben
niet
we wel
op
ervaren.
Het mondje gevallen.
Nee.
Ja, kan het iets teweeg brengen bij jou?
Ja, ja. Mooi.
We laten het je weten. Ja. Ik leen het boek uit aan Bram en dan gaan we het er later een keer over hebben.
Goed.
Dankjewel Jan voor je uitleg.
Dank voor jullie aandacht. Ja, en ik hoop succes dat je nog, met de oplossingen.
Ja, en ik hoop dat er nog heel veel van verkocht worden. Lijkt mij goed voor Nederland.
Nou, dankjewel Wilbert.
Dankjewel hè.
Doei.
Hoi.
Fijne dag. Bye.
Nee, ja, maar ja. Nee, Jan is. We hebben natuurlijk met Jan ook samengewerkt gedurende een periodetje.
Ja. Hij was onze Amsterdammer in residence.
Ja, ik vind hem. Het is zo. Het is wel. Toen vond ik hem concreter dan nu. Maar dat is niet een waardeoordeel in negatieve zin.
Ja, maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Nee, maar ik denk dat het niet klopt.
Ik vond het een heel. Ik weet niet hoe de luisteraar dit beleefd heeft, maar als ik hier naar zou luisteren, zou ik wel denken. Waar hebben we nou eigenlijk over? Maar dat is het hele idee volgens mij, of niet?
Ja, het idee is dat je dat niet... Ja, het is heel meta daardoor.
Kun jij ja of nee knikken? Was jij mee? Ik vraag het even aan Alexander. Altijd met Jan altijd.
Ja, nee, maar ik vind het... Maar dit is zijn manier van dingen doen. En ik denk ook dat die manier van onderzoeken, dat die het ook waard is om ook gezien te worden. Dus bijvoorbeeld toen hij als Amsterdammer in residentie bij ons te gast was, mm-hmm. toen ging hij naar de plek waar de brug was. Toen ging hij daar gewoon Gerrit met Kronbrug, mensen praten. Ja, ja, ja. Zich laten verrassen.
Ja.
En toen kwam hij met de geniale oplossing dat daar een pontje zou kunnen komen, net als in Amsterdam.
Ja.
Dus, ook eigenlijk gewoon niet pushen op de oplossing, maar gewoon in de buurt zijn van het probleem. Ook dat kan een oplossing zijn. Ik denk dat is wat het is.
Doen we nou eerst een resume of doen we eerst Henk Kamp?
Nou, ik denk eerst Henk Kamp.
Eerst Henk Kamp. Ja. Henk Kamp, de juice is natuurlijk bijna opgejuiced, want de verkiezingen zijn bijna geweest. Maar Henk heeft voor deze keer toch wel weer hele spannende news over twee hele bekende politieke presentatoren.
Dit is Kamp's News, waarin ik Henk Kamp u relevante informatie meegeef in aanloop naar de verkiezingen die de reguliere media om hun demoverende redenen niet brengen. Deze keer wil ik het met u hebben over Marielle Tweebeke en Jeroen Wallaas. Want wat is mij ter oren gekomen? Beiden blijken er in hun vrije tijd een opmerkelijke hobby op na te houden. Namelijk het actief deelnemen aan allerhande sekschats. En om het allemaal nog gekker te maken, mevrouw Tweebeke schijnt deel te nemen onder de schuilnaam Jeroen Wallaas. En Jeroen Wallaas op zijn beurt neemt deel als Marielle Tweebeke. Wel nu, deze chats duren geregeld een hele nacht en zijn nadrukkelijk zeer seksueel van aard. Denkt u hier nog maar eens aan als u afstemt op het programma Nieuwsuur, als u al kijkt. En bedenkt u eens zich dan eens, is het terecht dat deze twee interviewers zo hoog van de toren blazen? Tot zover Kamp's News. Ik zou zeggen tot volgende keer. En houd oren en ogen open.
Nou, ik stik hier wel van Wilbert. Tijd voor om de boel even op een riegen te zetten.
Ik zet het even op een rijtje. Het woord van de dag.
Oh, het woord van de dag. Ja, ik was vergeten dat we dat deden, ja.
Is uitzondering. Ja. Want er zou volgens het CDA en zeker ook volgens ons een uitzondering moeten komen voor maatschappelijke organisaties als het gaat om die reclamebelastingen in Groningen.
Mm-hmm.
Nou, en dan zou er ook een uitzondering moeten zijn in de Eerste Kamer van mensen die op hun eigen belangen stemmen. Dat zou een stuk beter zijn. En tot die tijd blijven we heel erg hopen dat de BBB een keer bij uitzondering een goed besluit neemt en meestemt in die wet om het contact tussen verhuurders en huurders toch een beetje meer contract in plaats van contact te maken, denk ik. En uitzondering.
jongen.
Ja, toch?
Ja, mooi
hoor. Ik ben de uitzondering in jouw omgeving. Als het gaat om mensen die een klein beetje spiritueel bezig zijn. Ja. Ik ben de uitzondering. En Jan hoort daar nu ook bij. Ja. En lees jij dit boek
zeker
niet, dan ben jij straks ook de uitzondering als het gaat om deze manier van denken. Die misschien nog wel heel erg veel gevolg zou kunnen krijgen in Nederland.
Ja. Hij ziet ook, kijk, hij kijkt ook zo op de foto.
Ja,
dit waren de linkse mannen die het oplossen. Wij doen weer wat live shows. Dat heb je vorige week volgens mij ook al in aflevering met Mark Vletter geteased. Ja. In Groningen op donderdag 16 november. Dat
doen we
volgende
eentje,
donderdag.
Ja, doen we eentje over kunst als oplossing.
Ja, dat doen we in de Oosterpoort.
Ja. Mag iedereen gewoon bij zijn? Is het nou om 3 uur of 4 uur?
3 uur.
3 uur, hè?
3 uur. En dan is het weer een reguliere podcast volgende week vrijdag. En dan in de week van de verkiezingen hebben we een boel shows. Ja. Maar daarover later meer. Voor nu...
Tot volgende week.
Vergeet je niet te abonneren.
Ja.
Like onze podcast en moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.